streets up. Hey, screw, did you miss me? Jimmy, I see that you found a new friend. Warden, come down here and kiss me hello, 'cause I'm back home in Huntsville again.
Welkom bij The Prison Show, het programma over delict, straf, herstel en terugkeer.
Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend.
Want iedereen heeft recht van spreken en verdient erkenning voor wie hij of zij is.
Met Edwin
en Frans.
Yes, I'm back home in Huntsville again.
Van harte welkom bij weer een nieuwe Prison Show in je podcast app en op prisonshow.nl. Mijn naam is Edwin Kleijs en ook Frans Douw hebben we weer aan de lijn. Vanwege de corona-uitbraak zitten we niet bij elkaar weer deze week. Frans, ik kan jou wel verstaan.
Ja, ik kan je uitstekend verstaan. Kan je mij verstaan?
Ook helemaal. Je komt ook helemaal terug hier in de koptelefoon. Hoe hou je deze dagen?
Nou, ik heb het grote geluk dat ik met mijn hele familie woon. Althans, met een belangrijk deel van mijn familie. Onder andere mijn kleinkinderen en mijn zoon. Ja. En ja, dat betekent dat we hier eigenlijk een heel plezierig vakantieachtig verblijf hebben in Westzaan. Ik moest één keer echt weg om iemand te spreken persoonlijk. Dus dat heb ik één keer gedaan. En toen heb ik een wandelingetje met hem gemaakt in Zaandam. En dat was wel een hele bizarre ervaring, moet ik zeggen. Er was 2 meter tussen ons in, maar vooral het straatbeeld was vond ik heel bijzonder. Wat je zag was dat de mensen die op straat, de winkels waren dicht, bijna allemaal. De winkels die open waren, er waren eigenlijk praktisch geen klanten. En wat je op straat zag, was eigenlijk de mensen die kennelijk niet binnen konden blijven. Dus jongeren die er wat ontheemd uitzagen. Mensen die ik vanuit mijn achtergrond inschatte als bezig met drugshandel en dat soort dingen. Daklozen, mensen die in de war waren. Het was eigenlijk best een heel onheimisch straatbeeld, moet ik zeggen.
Ja, ik zie het ook. Ik wandel elke dag zo'n uur, anderhalf uur. Dat is het enige waarvoor ik de dag naar buiten kom. En 's avonds vlak voor sluitingstijd even naar de supermarkt, want dan is het ook lekker rustig. En ik zie het enige wat ik zie is wel groepjes jongeren. Die kunnen het toch niet laten. En die lopen dan met 4, 5, 6 lopen ze over straat. En dan gaan ze een beetje hangen en een beetje rotzooien. Op zich doen ze niks kwaad, maar dat is toch dan moeilijk om niet met je vrienden af te spreken in zo'n saaie tijd. Hè? Het lijkt een beetje een soort van zomervakantie, augustus sfeer, maar heel raar.
Ja, en ik denk ook wel dat het in een aantal gezinnen gewoon heel moeilijk is om thuis te zijn. Vooral gezinnen waar problemen zijn, waar misschien geweld is of andere zorgen. Juist, denk ik, jongeren uit dat soort gezinnen, die zullen gauw de straat proberen op te zoeken. Want ik maak me ook wel een beetje zorgen hoe iedereen deze tijd doorkomt, zeg maar. Zeker als er al het nodige aan de hand is, zeg maar.
Met mentale, ik zie wel mensen die heel onrustig zijn, ADHD'ers, en die kunnen dan niet weg of die kunnen nergens heen. En die leven echt op activiteit en mensen ontmoeten. En die worden wel langzaam echt, daar gaat het wel een stuk minder mee, hoor, merk ik.
En, ja, kan me voorstellen.
Ja, en als het dan nog eens verlengt tot juni en je moet nog ruim 2 maanden eigenlijk vooral binnen blijven. En ja, zoveel mogelijk het menselijke contact vermijden. Ik heb er altijd wat minder last van, want ik ben lekker aan het podcasten en mijn eigen dingen aan het doen. Ik heb nog heel wat werk wat ik nog steeds aan het uitstellen ben geweest, wat ik thuis kan doen. Administratie en opruimen, je weet het wel. Maar ja, sommige mensen die vinden dat heel erg moeilijk.
Ja, nou ja, en ik volg natuurlijk op de voet de ontwikkelingen in gevangenissen. Hè. Inmiddels hebben zo'n beetje alle toonaangevende internationale organisaties stukken doen uitkomen van hoe om te gaan met detentie tijdens deze corona-uitbraak. De Council of Europe, de ICPA, dat is zeg maar de Wereld organisatie van gevangenisdirecteuren, de WHO. Die hebben allemaal guidelines en verspreid. En nou, eigenlijk komen die er allemaal heel erg op neer dat je alles moet doen om de mensen in de gevangenis gezond te houden en besmetting te zien te vermijden. Maar, zeggen ze, dus mensenrechten moeten in stand blijven. Dus onnodige beperkingen zijn uit en boze. Ja, daarom is het ook ongelooflijk belangrijk dat er ook een goed programma is voor personeel, om personeel zo weinig mogelijk te besmetten. Dat is natuurlijk belangrijk sowieso voor het voorkomen van verdere verspreiding. Maar ook zou het heel erg zijn, en dat wat dat betreft is een gevangenis, lijkt een beetje op een ziekenhuis, als er natuurlijk op een gegeven moment te veel personeel ziek wordt en het gewoon bijna onmogelijk wordt om een programma te draaien. Dus een enorm pleidooi voor het respecteren van de basisrechten, dat mensen uit hun cel komen, dat ze kunnen luchten, hè, dat er voldoende lichaamsbeweging is. De berichten die ik uit het Nederlandse gevangeniswezen hoor, die stemmen me positief, moet ik heel eerlijk zeggen. Zeker vanuit de langgestraften, daar hoor je ook van gedetineerden dat het personeel ook echt enorm zijn best doet om zo goed mogelijk met de situatie om te gaan en ze zo goed mogelijk te faciliteren in het hebben van contact. Hè? Dus er is overal extra bellen en er zijn ook iPads die gebruikt kunnen worden om te skypen met familie en allemaal dat soort dingen. En het is op dit moment nog steeds behoorlijk rustig in Nederlandse gevangenissen. En dat heeft volgens mij best wel te maken met de interactie die er is tussen personeel en gedetineerden. Wat nog even speelde, hè, in sommige landen laten ze heel veel gedetineerden vrij. Hè, zoals bijvoorbeeld in Iran en in Duitsland, een bepaalde gedeelte van Duitsland, worden gedetineerden van de wat lichtere categorie of die in de laatste fase zitten vrijgelaten. Dat is in een hele beperkte mate is dat ook in Nederlandse gevangenissen gebeurd. Hè. Je hebt zeg maar een heel klein groepje van langgestraften die in zeer beperkte veilige inrichtingen zitten en die eigenlijk ieder weekend al naar huis gingen, waarvan gezegd wordt van we schorsen de detentie. Er was nog wel even een rimpeling in de vijver. Dat waren 10 gedetineerden in de PI Dordrecht die ervan uitgingen dat ze in aanmerking zouden komen voor vrijlating. Of in ieder geval dat ze naar buiten zouden kunnen met een enkelband. En die gedetineerden zeggen van ons verzoek om schorsing is afgewezen. Dat zeggen ook hun advocaten, omdat ze nog een hoger beroep of cassatie open hadden staan. Nou ja, je kan aan de ene kant de redenering volgen dat als jij nog in beroep gaat, dan is je straf nog niet definitief. Dus dan kan je ook niet al naar buiten. Dat is een redenering. De andere is van, en dat zeggen de advocaten, van nou ja goed, dat zou geen verschil moeten maken. En er gaat een bepaalde dwang vanuit om je hoger beroep of je cassatie in te trekken. Daarvan zegt het ministerie van Justitie dat daar absoluut niet op gestuurd wordt. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik zelf geen aanwijzing heb dat daar op gestuurd wordt. Het is gewoon het soort situaties en dilemma's waar je in terechtkomt bij zo'n coronavirus. In Nederland is eigenlijk veel meer aan de hand dat mensen juist niet naar buiten gaan. Hè? Dat mensen niet met verlof kunnen en dat soort dingen om verspreiding tegen te gaan. Dus ik denk dat er meer mensen binnen moeten blijven die anders naar buiten zouden gaan, als dat mensen naar buiten gaan die anders binnen zouden blijven. Ja, internationaal gebeurt er van alles. Er is bijvoorbeeld in, dat hebben we natuurlijk de beelden allemaal van gezien en de berichten. Er is een verschrikkelijke opstanden in Italiaanse gevangenissen zijn er geweest. Er is ook een ongelofelijke opstand in Bogota geweest, in Zuid-Amerika, waar 23 doden bij zijn gevallen. Ja, met name daar waar de gedetineerden al onder verschrikkelijke omstandigheden gedetineerd zitten. En allemaal hutje bij mutje bij elkaar kan de angst toeslaan. En als als men geen vertrouwen heeft in de overheid en men denkt van wij doen er niet toe en als het virus hier rondwaart, dan zijn we allemaal de sigaar. Maar volgens de autoriteiten in Bogota is er geen enkel bewijs van de aanwezigheid van het coronavirus. Maar laat ik het zo formuleren. Zoals het een enorm verschil is of je in een prettige woning in Nederland woont of in een krottenwijk ergens in bijvoorbeeld Zuid-Afrika, waar we beelden van gezien hebben. Als het gaat om het omgaan met het virus en de verspreiding. Zo is er natuurlijk ook een verschrikkelijk verschil tussen de Nederlandse gevangenis en de gevangenissen in een aantal landen, zoals in Oost-Europa en in Zuid-Amerika bijvoorbeeld.
Dat kan ik me wel voorstellen. Ik kan me wel voorstellen dat je hebt landen waar gewoon bijna het coronavirus wordt ontkend, of landen waar je gewoon nooit iets uit hoort. Als je daar in de gevangenis zit, ja, dan ben je natuurlijk doodsbang. En dan kunnen al die katten in het nauw hele rare sprongen gaan maken in zo'n gevangenis.
Zeker, dus daar maak ik me ook wel ongerust op. Ook gewoon internationaal politiek. Hè? Als ik dan die Bolsonaro van Brazilië en ook Trump eigenlijk hoor roepen van de economie is superbelangrijk en zo gauw mogelijk moet iedereen weer gewoon aan het werk. Nou, dan komt er wel wat op je af, denk ik, in de samenleving. Ik ben blij dat onze overheid die keuze niet aanhangt, eerlijk gezegd.
Ja, ik ben ook heel blij dat ik in Nederland woon, hoor, deze periode, moet ik wel zeggen.
Ik ook, ja. Ja, ik vind dat dit kabinet, zeg maar, en de instanties daaromheen en de deskundigen op een buitengewoon verstandige en weloverwogen manier met deze crisis omgaan. Overigens wat wel dan een ding is dat verdachten van lichtere misdrijven in Nederland niet worden opgepakt. Hè? Dus dat is ook om de druk op het systeem niet te groot te maken. Wat ik wel grappig vond was om te lezen dat Bill Cosby's advocaat, net zoals een aantal andere advocaten van bekende mensen in de wereld, zeggen van mijn cliënt moet vrij vanwege corona. Hè, Bill Cosby is natuurlijk heel oud, dus die behoort tot een kwetsbare groep. En die eist dus zijn vrijlating. Dus dat soort dingen spelen ook. Hè? Dat mensen denken van dit is een goede reden om mijn cliënt vrij te maken. Die anders nog vele jaren zou vrij te laten. Die anders nog vele jaren binnen zou moeten zitten. Wat ik een hele mooi bericht vond, dat las ik op op LinkedIn. Het was een berichtje van Lotte Gerrisjans. Dat is een therapeute die in de gevangenis werkt. En die schreef: op mijn vraag aan een autistische patiënt hoe hij de coronamaatregelen ervaart, lichten zijn ogen op. Ik zit goed in mijn vel. Heerlijk dat mensen niet dichtbij mogen komen. Dan 1,5 meter. De luchtplaats is heel leeg. En social distancing, daar ben ik erg goed in.
Heerlijk.
Hij voelt zich in zijn kracht gezet, ondanks alle ellende die het virus teweeg brengt. En dat soort positieve effecten zijn er ook. Hè? Dat we ons allemaal ook wat meer realiseren de werkelijke waarden die er zijn. En met name in het om elkaar geven en er voor elkaar zijn. Wat ik zelf heel leuk vond, dat was dat ik gebeld werd door een gedetineerde op een heel ongelukkig moment. Die tegen me zei van... het was een ongelukkig moment en ik denk van ja, het is heel moeilijk om vanuit de gevangenis te bellen. Dus ik neem hem even gauw op. Dus ik zei meteen van ik heb eigenlijk geen tijd. En toen zei hij van nou, ik weet al genoeg, want ik wilde gewoon even weten of het goed met jou gaat. En hoe het met je is. En het feit dat je de telefoon hebt opgenomen, dat is voor mij de bevestiging. Dus ik bel je een andere keer terug, maar ik ben gerustgesteld. Doeg. Nou, ik vond dat echt fantastisch. Dat ik dat telefoontje kreeg. En ook geeft het voor mij heel erg aan dat ook voor gedetineerden geldt. een aantal gedetineerden, dat ze zich niet zozeer zorgen over zichzelf maken, maar gewoon over hun medemensen. En in dit geval gaf hij mij in ieder geval het gevoel dat ik er heel erg toe doe. In ieder geval voor hem. En dat was hartverwarmend.
Wat een mooi moment moet dat zijn geweest.
Ja, het was een heel mooi moment. En een soort omdraaiing. Wij denken altijd, die mensen zitten in de gevangenis. Tenminste, wij. In het algemeen wordt dat gedacht. En die vragen om hulp. En die denken alleen maar aan zichzelf. En noem het allemaal maar op. En mijn ervaring is dat als je mensen als mensen benadert. En dat je dan dit soort reacties krijgt. Dat de gedetineerden eigenlijk ook heel veel hele mooie kanten heeft. Nou, volgende week hebben we dan een interview natuurlijk met Koen Long, de geestelijke verzorger uit de gevangenis. Een boeddhist, boeddhistische geestelijke verzorger. En die gaat ook in op het coronavirus en die zal er ook iets over zeggen, over dit onderwerp. Over de Boeddha in Jail heet zijn boek. Maar dat is volgende week dus.
Maar deze week houden we het niet alleen bij een rondje actualiteit. Jij hebt ook iemand geïnterviewd.
Ja, ik heb Wilma Peters geïnterviewd. Dat is eigenlijk een iemand die ontwikkelingswerk doet in Afrika met een stichting. En die vertelt eigenlijk over de situatie daar. Over de omstandigheden. En die vraagt eigenlijk om iets heel bazaals, namelijk een afdak waar vrouwen en kinderen die in de gevangenis zitten in de schaduw kunnen zitten. Dat is in dat land met die hitte en in die omstandigheden van levensbelang. En zij probeert daar geld voor te verzamelen.
Een hele andere problematiek dan wat we hier hebben momenteel. Dan zie je maar hoe de problemen van mensen kunnen verschillen. Ik ben heel erg benieuwd naar het interview met Wilma Peters. Dus laten we er snel naar gaan luisteren.
Welkom in de Prison Show voor Wilma Peters. Die ik heel toevallig eigenlijk tegen het lijf liep. Een dorpsgenoot uit West-Zaan. En een dame die, net als wij, ook iets met gevangenissen heeft. Welkom, Wilma.
Dankjewel, Frans.
Jij hebt een bijzondere band met Ethiopië, heb ik begrepen. Kun je me daar iets over vertellen?
Ja, dat klopt. Ik ben sinds ruim 16 jaar vrijwilliger voor een stichting Kunezufa. Een stichting uit Brabant die mensen in Afrikaanse landen helpt, vooral met onderwijs. Vooral meisjes en jonge vrouwen helpt met studie. En gemarginaliseerde groepen op weg helpt in diverse Afrikaanse landen, waaronder in Ethiopië.
En toen ben je in Ethiopië zomaar in de gevangenis terechtgekomen. Hoe ging dat?
Nou, zomaar ben ik daar niet terechtgekomen. Ik kom daar al 16 jaar en wij werken veel samen met een ontwikkelingsorganisatie van de katholieke kerk. Ergens in Ethiopië, in Arba Minch. Dat is zo'n 500 kilometer onder Addis Ababa. Wij werken heel veel met die mensen samen en de katholieke kerk doet ook heel veel projecten in de gevangenis om de situatie te verbeteren. En ik was daar afgelopen november op bezoek en mocht mee de gevangenis in om de situatie te bekijken. En ook te kijken of we misschien iets konden verbeteren aan de situatie daar voor de mensen.
Dat lijkt me een ontzettend mooi ideaal. Voordat we daar wat uitgebreider op ingaan. Vanuit Nederland, dat merk ik ook aan mezelf. Kijken we naar Afrika en dan vormen we onszelf een bepaald beeld. Waarbij we ook de verschillende landen wel eens over één kam scheren. Kun je een beschrijving geven van Ethiopië? Van wat voor soort land is dat eigenlijk?
Ja, ik zelf vind Ethiopië een fantastisch mooi land. Ik moet eerlijk zeggen, voordat ik er als toerist was geweest, dacht ik alleen maar aan heel arm heel veel honger. Dat is waar heel veel mensen aan denken. Maar er is zoveel meer in Ethiopië. Het is een prachtig land, landschappelijk ook heel mooi. Er is heel veel hooggebergte. Er zijn wel iets van 90 bevolkingsgroepen. Het is heel kleurrijk. Het is heel afwisselend. Het is heel bijzonder. Ik moet eerlijk zeggen dat ik overwhelmed was. Iets van 17, 18 jaar geleden toen ik dat voor het eerst was. En eigenlijk ben ik een beetje verliefd geworden op het land en op de mensen.
Nou, dat klinkt heel anders als het beeld dat ik had. Bij Ethiopië moest ik inderdaad heel erg denken aan woestijn en aan armoede. Maar dat is dus
woestijn.
Zeker, ja.
Nou, je hebt de Danakil woestijn daar, de heetste plek geloof ik van de wereld. Maar het is ook, er is ook heel veel vruchtbare grond. Mm-hmm. Er is ook heel veel water. Er is hooggebergte, dat is wel volgens mij 4500 meter. Een groot deel van het land ligt op een hoogvlakte. Er zijn heel veel natuurvolkeren. Het is een bijna toeristisch plaatje, maar het is heel apart. Zo. En wat ook heel bijzonder is, is de orthodox-christelijke cultuur. Met rotskerken van wel 1200 jaar oud. Het is echt een prachtig land om te bezoeken.
Zo, dat is heel bijzonder. En voor mij ook wat onverwacht, hè, om deze beschrijving te horen. Is het ook een heel arm land? Of?
Ja, dat wilde ik net zeggen. Het is ook een heel arm land. Maar het is ongelooflijk wat er de afgelopen jaren aan vooruitgang is geboekt. Ethiopië heeft de afgelopen jaren een enorme inhaalslag gemaakt met behulp van Chinezen. Die een infrastructuur hebben gebouwd, vliegvelden, wegen hebben aangelegd, fabrieken worden er gebouwd. Er is een kleine industriële revolutie gaande. En er is ongeveer een economische groei van 10-11% per jaar.
Oh.
En ja, het is heel fascinerend. Het is ongelooflijk als je in de loop van 16 jaar elk jaar komt, bijna. Dan denk je elke keer weer van wat is hier gaande? Het is ongelooflijk. Je ziet, opeens is er overal tv. Opeens hebben mensen een mobiele telefoon. Opeens is er wifi. Ook niet voor iedereen, maar toch. Opeens staan er heel veel hotels. Opeens zijn er universitaire gebouwen gebouwd. Dan gaan er heel veel mensen aan de universiteit. Het is een ontwikkeling die heel gecomprimeerd is, waar wij misschien wel 50 jaar over gedaan hebben. Dat wordt daar in een noodtempo doorgevoerd.
En de politieke situatie, is die stabiel? Of is er ook sprake van gewapende conflicten of wat dan ook?
Het is momenteel redelijk stabiel. Er zijn ook conflicten, want er zijn veel bevolkingsgroepen die het niet met elkaar eens zijn. Maar wat wel mooi is, vind ik, dat er in 2018 is er een nieuwe minister-president gekomen die een veel progressievere koers voortleidt, hoe noem je dat? En die dus heel veel politieke gevangenen heeft vrijgelaten. Die ook heel veel meer vrouwen in zijn regering heeft aangesteld en echt probeert om het land vooruit te brengen. Dus dat is een heel positief iets. Maar het blijft wel een land waarin de situatie wel gecontroleerd wordt.
Ja, er is wel sprake van, zou je het een dictatuur willen noemen? Of?
Ja, daar wil ik me verder niets over uiten. Maar het is wel een land waar wel een controle van de staat is. En waar ook inderdaad politieke gevangenen zijn. Dus het is geen hemel op aarde. Maar vergeleken met vroeger zie je wel enorme progressiviteit. Ja.
De gevangenis, hè, waar jij geweest bent. Wat voor gevangenis is dat?
Dat is een regionale gevangenis waar ongeveer 1600 gevangenen zijn. Je moet je er iets anders bij voorstellen dan bij ons bij een gevangenis. Het is geen gebouw, maar het is een heel groot stuk grond waar allerlei barakken staan, waar mensen slapen. Het is echt een soort dorp. Je hebt er ook kappers, je hebt er restaurantjes, je hebt er scholen, van kleuterschool tot middelbaar onderwijs. Je hebt er biljarten, mensen kunnen de biljarten, ze spelen de bingo. Ze werken er ook. Er wordt geweven door mannen op weeftouwen. Het is echt een noem dat een handcraft Ethiopië.
Ambachtelijk, ja.
En ambachtelijk iets, ja. En dus leren mensen ook een timmermanwerkplaats werken ze leren ze een vak. Ze leren lassen. Het is eigenlijk een dorp waar alles gebeurt op een kleine oppervlakte.
En mannen en vrouwen verblijven er?
Ja, er zijn ongeveer 1500 mannen en 85 vrouwen. En bij die vrouwen zijn dan ook nog 19 kinderen die in de gevangenis opgroeien. Omdat in Ethiopië de kinderen tot 14 jaar, dacht ik, tot en met 14 jaar bij de moeder moeten zijn. Mm-hmm. Moeten blijven. Dus er zijn ook kinderen die niet anders kennen tot hun 15e dat ze in de gevangenis zijn opgegroeid. En zodra de kinderen 15 worden, dan worden ze eigenlijk vrijgelaten. En dan, ja, dan moeten ze maar zien hoe ze zichzelf redden.
Mm-hmm. En mannen en vrouwen zitten gemengd of worden de vrouwen apart?
Nou nee, ik denk 1500 mannen en 85 vrouwen die 8 jaar vastzitten, kan je beter denk ik niet gemengd opvangen. Ze zitten los van, hoe heet het, gescheiden van elkaar. Mm-hmm. Er zit bewaking bij, maar wat mij opviel is dat de bewaking is niet gewapend. Er hangt een enorm gemoedelijke sfeer.
Ja. Ook de bewaking van de buitenring, zeg maar, is niet gewapend?
Nou ja, er is dat wel. Er is wel bij de gevangenispoort is wel bewaking. Maar de guards die overal tussendoor lopen, die hebben. Ik heb geen wapens gezien.
Nee. Dat is overigens in de meeste gevangenissen in de wereld zo. Omdat het ook heel gevaarlijk is om met wapens rond te lopen in de gevangenis. Vooral omdat bewakers vaak dicht bij gedetineerden komen. Maar de gemoedelijke sfeer, dat zegt wel wat. Dat is wel een goed teken als de sfeer gemoedelijk is.
Ja, want de mensen zitten ook niet in een gebouw vast. De enige gebouwen die er staan, dat zijn de slaapruimtes. Mm-hmm. En daar willen de mensen het liefst zo min mogelijk zijn, want ze zitten daar bovenop elkaar. Dus ze zijn, als ze aan het werk zijn, zijn ze ook in de open lucht aan het werk. Mm-hmm. En dat kan voor de mannen zijn dat ze aan het weven zijn of aan het timmeren. Vrouwen zitten in naaiateliers of koken de injera's, de Ethiopische pannenkoek. Mm-hmm. Voor 1500 mensen of 1600 mensen, dus dan ben je wel even bezig. Het is een hele grote soort gaarkeuken. Dus iedereen is of aan het werk of gaat naar school. En dat vind ik wel fantastisch, want er zijn heel veel gevangenen die analfabeet zijn. En als je daar 6 of 8 jaar vast zit, dan ga je eigenlijk naar buiten met een diploma. Ja. Wat mij ook opvalt is dat er best wel ook veel hoogopgeleide mensen zitten. Bijvoorbeeld de docenten in school zijn zelf ook gevangen. Of niet allemaal, maar ze kunnen ook gevangenen zijn. Mm-hmm.
Maar dat betekent dus betekent dat mensen zijn die politieke gevangenen zijn bijvoorbeeld?
Die schenen er vroeger wel veel te zijn, maar sinds die Abiy Ahmed, die nieuwe minister-president is gekomen, zijn politieke gevangenen grotendeels vrijgelaten. Dus de mensen die er nu nog zitten meer voor moord, doodslag, verkrachting, roofoverval, vrouwen, de verduistering, allemaal dat soort dingen.
Echte criminele feiten, echte delicten, zeg maar.
Echte, ja, stevige delicten. En de mensen zitten ook echt wel heel lang, hoor. Iets van meestal toch wel 5, 6 jaar, denk ik.
Ja. Hey, en zou je kunnen zeggen dat de Ethiopische regering kennelijk vindt dat je moet investeren in mensen in de gevangenis? Hè? Dat er opleidingen zijn en dat soort dingen. Dat is in heel veel landen niet zo. En kennelijk in Ethiopië wel.
Nou ja, daar was ik eerlijk gezegd ook wel wat verbaasd over. Omdat het eigenlijk toch een heel arm land is. Maar ik vind dat heel positief. Er zijn zelfs ook meerdere gevangenen die via distance education een universitaire graad kunnen halen.
Zo, dat is zeker bijzonder en opmerkelijk.
Dat is heel bijzonder, ja. Ja.
Hey, en ondanks het feit dat het land zo in ontwikkeling is en er feitelijk een relatief gunstige situatie is in de gevangenis. Ben je ergens op gestuit waarvan je zegt dat is eigenlijk onacceptabel en daar is kennelijk ook niet dat is kennelijk ook niet iets wat de regering gaat oplossen? Kun je daar iets over zeggen?
Ja, het is zo dat de katholieke kerk daar heel veel dingen in de gevangenis verbeterd heeft. Want het was eigenlijk, alles is heel basic geweest. Er is wel onderwijs, maar voor de rest is het er allemaal heel basic. Dus er is eigenlijk zijn heel veel dingen gedoneerd. Toiletten, scholen, inrichtingen van scholen, bibliotheken, zelfs een kliniek gedoneerd. Zodat de gevangenen niet meer naar het ziekenhuis moeten buiten de gevangenis waarin ze aan het bed geketend werden. En om dat te voorkomen is er nu ook een kliniekje gebouwd met hulp van de katholieke kerk. Dus er is heel veel verbeterd. Maar wat ik nu tegenkwam en waar ik om gevraagd werd voor hulp, is een afdak voor een binnenplaats voor vrouwen en kinderen. Zodat ze, als ze vrije tijd hebben, buiten kunnen zitten. En de zon is daar zo heet, dat dat nu betekent dat ze op randjes, zeg maar, tegen de slaapzaal aan gedrukt zitten om in de schaduw te kunnen zitten.
Kun je iets zeggen over de temperatuur daar? Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Nou, ik denk dat het maximum misschien wel 35, 40 graden is in het hete seizoen. Dus je kunt daar niet echt met kinderen op een binnenplaats gaan zitten om te relaxen.
Nee.
Dat is onmogelijk. En de enige plek die je dan hebt is een slaapzaal. En ik heb die slaapzalen gezien. Daar zitten mensen boven op elkaar. En de vrouwen hebben nog het geluk dat ze stapelbedden hebben. Ook allemaal gedoneerd door de kerk. Want ze sliepen eerst allemaal op de grond. Maar de omstandigheden zijn zodanig dat er ook veel ziektes zijn. Er is ook heel veel luis, er komt heel veel tyfus voor. Dus het is heel belangrijk dat die vrouwen en kinderen zoveel mogelijk in de buitenlucht zijn. Maar als je dus en niet in de slaapzaal kan zijn omdat er allemaal ziektes zijn, en je kan niet buiten zitten omdat het of regent of je hebt geen schaduw, dan wordt het wel, dan wordt het wel heel mager.
Ja,
dus dat afdak moet er komen voor 90 vierkante meter. Dan kunnen ze gewoon buiten zitten en de kinderen kunnen buiten spelen.
Ja, ja, je hoeft met wat je nu vertelt, hoef je mij er in ieder geval niet meer van te overtuigen dat het ontzettend belangrijk is. En ook heel goed zou zijn als dat afdak er komt. Ik hoop dat de luisteraars datzelfde idee hebben. Zou je, wat wil je, op welke manier wil je proberen dat afdak te realiseren? Dat het ook inderdaad gemaakt gaat worden?
Wij zijn met onze stichting Kunazufa bezig om geld in te zamelen. We zoeken geld, €500.000 om dat afdak daar ter plekke te kunnen laten maken. Want het is ook nog zo dat de gevangenen dat afdak gaan maken en daarmee ook geld kunnen verdienen en een vak leren. Ze leren het timmermansvak en ze kunnen geld verdienen om hun gezin buiten de gevangenis te onderhouden. Dus het is tweeledig. Je krijgt een afdak en mensen verdienen geld en leren ook nog een opleiding. Drieledig eigenlijk. Dus als mensen zouden willen doneren voor dit goede doel, dan zou dat fantastisch zijn.
Dat denk ik ook. Het bedrag is eigenlijk vrij beperkt voor een, voor een wervingsactie, hè? €5.500. Dus, maar wel een soort bedrag waarvan ik denk van nou, als we allemaal een klein beetje geven, dan zou het haalbaar moeten zijn om het binnen te halen. Ik zal in ieder geval op de site de gegevens van de stichting zal ik neerzetten op www.prisonshow.nl. En ook in de aankondigingen die we steeds bij de podcast gaan plaatsen. En dan hoop ik dat mensen inderdaad gaan doneren. Hoe kunnen ze de actie volgen? Hoe kunnen ze erachter komen wanneer het geld gehaald is? En hoe kunnen ze volgen wat er met het geld gebeurt?
Wij zetten altijd updates op de website van www.kunazufa.nl. Daar worden allerlei resultaten genoteerd. Dus daar kunnen ze het volgen.
Nou, dat lijkt me een heel goed idee om dat zo te doen. Volgens mij hebben we je project aardig voor het voetlicht gebracht. Heb jij daar nog iets aan toe te voegen, Wilma?
Nou, ik vind het fantastisch dat dit aandacht krijgt in je show. En ik hoop dat mensen zoveel mogelijk doneren, zodat we dat binnenkort op dak kunnen bouwen. En de mensen met hun kinderen gewoon lekker buiten kunnen zitten. Dus ik wil je heel hartelijk bedanken voor deze actie.
Graag gedaan. En jij heel erg bedankt dat je onze aandacht hebt gevestigd op dit toch hele mooie en zinvolle project. Dankjewel, Wilma Peters.
Dankjewel.
En tot zover deze aflevering van The Prison Show. Volgende week dan gaan we dus luisteren naar Buddha in Jail. Ik ben heel benieuwd wat hij als geestelijk verzorger voor andere dingen tegenkomt in deze periode. Maar ik denk dat hij altijd wel heel nuttig, dat je altijd nuttig werk kan doen als geestelijk verzorger in een gevangenis. En ik heb nog een extraatje ook, Frans. Ik heb gesproken met Mark-Jan Bouwman. Mark-Jan Bouwman is advocaat en rechter in Amsterdam. En ik belde hem deze week om te vragen hoe hij zijn werk beleeft in deze periode en hoe hij dat allemaal weet te organiseren. Hoe heb je contact met je cliënten? Is het kantoor überhaupt nog bemand of doen ze alles vanuit huis? En hoe hij daar tegenaan kijkt. Dat zetten we als een extra podcast aan het begin van volgende week, van de nieuwe week, zetten we dat online. Dus ook in deze quarantainetijd is er weer voldoende om naar te luisteren.
Leuk. Interessant. Ja, het gaat eigenlijk over in hoeverre de rechtsstaat dus in staat is om door te draaien. Hè? En daar zijn advocaten natuurlijk heel belangrijk in.
En dat natuurlijk bijna geen enkele rechtszaak momenteel doorgaat. Alleen de hoogst nodige zaken. Ja, en ik heb hem ook gevraagd van ja, als er toch verder niks gebeurt en iedereen wordt op vrije voeten gelaten. Kan ik dan nu de stad ingaan en proletarisch gaan winkelen en mensen gaan overvallen omdat er toch niks tegen mij gedaan wordt?
Oké, interessant. Ik ben benieuwd.
Dus voordat je dat gaat proberen, eerst even naar die podcast luisteren. Dat dus wat er allemaal in de nieuwe week op stapel zal staan. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Yes, I'm back home in Huntsville again.